Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12, waar ik lees vanaf vers 4. En waar staat: Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt in iedere zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, we hebben de vaders onze vleesjes wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de snappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover. En dat allemaal als commentaar eigenlijk op het eerste vers van dit hoofdstuk. En daarmee eigenlijk ook commentaar op de laatste versen van hoofdstuk 10, want zo sluiten deze hoofdstukken immers op elkaar aan. De gedachte namelijk dat wij zouden lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, daarbij niet alleen ziende op al deze figuren die genoemd worden in hoofdstuk 11, maar in het bijzonder ziende op de eerste die deze loopbaan ook niet alleen gelopen maar ook voleindigd heeft, namelijk de overste leidsman en voleinder des geloofs, die inderdaad inmiddels gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En daar ging het uiteraard om. Waarbij de gedachte is van dat vers, dat de Heer Jezus Christus inderdaad zijn loopbaan die hem voorgesteld was, zijn loopbaan des geloofs gelopen heeft. En als resultaat daarvan is gezeten aan de rechterhand des troons van God, zoals het hier staat. Maar zoals het in de voorgaande hoofdstukken van Hebreeën al uiteengezet werd, in ieder geval al in hoofdstuk 5, werd er gezegd dat hij deze loopbaan des geloofs gelopen heeft, en het resultaat daarvan is dat God hem tot zoon heeft aangesteld. En hier staat dat het resultaat is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God, en bij nader inzien is dat uiteraard hetzelfde, want de Heer Jezus werd tot zoon aangesteld en daarmee uitermate verhoogd en daarmee gezet op de troon van God, zoals het hier staat. En dat voorbeeld van die loopbaan die hij gelopen heeft, zouden wij navolgen. Niet in de zin dat we zouden doen exact wat hij gedaan heeft, maar wel in de zin van dat wij zijn voetstappen des geloofs zouden navolgen en daarin zouden wandelen. Met een uitdrukking die ik weer ergens anders aan ontleen, uiteraard. Maar dat is waar het om gaat. Ik heb er in het verleden al verscheidene malen op gewezen, en ik doe het dus nu met opzet meteen nog een keer, dat deze Hebreeënbrief niet spreekt over hoe wij behouden zouden worden, en dat wij niet wedergeboren worden uit de werken der wet, maar uit het nieuwe verbond en uit genade. Het is weliswaar een Bijbelse waarheid, een volstrekt Bijbelse waarheid, maar het is niet wat de Hebreeënbrief ons voorhoudt. Wat de Hebreeënbrief ons voorhoudt, is dat wij die wedergeboren zijn uit genade, ook inderdaad uit genade zouden leven en dus daarin zouden wandelen. En nog anders gezegd, de gedachte is dat wij die door wedergeboorte zijn geplaatst in een nieuwe schepping en onder het nieuwe verbond, dat wij ook onze levens ter beschikking zouden stellen aan de leidsman van het nieuwe verbond, de hoge priester dus van het nieuwe verbond, opdat hij ons zou gebruiken in zijn dienst. En er komt er nog wat anders bij, waar wij deel uitmaken van een gemeente van eerstelingen, zoals dat later in dit hoofdstuk, hoofdstuk 12, ook naar voren gebracht wordt, zijn wij bovendien geroepen om niet alleen met Christus tot zoon te worden aangesteld, maar bovendien deel te hebben aan zijn koningschap, in de toekomst uiteraard, en aan zijn priesterschap. Want dat is waar het om gaat. Wij worden niet opgeroepen om tot geloof te komen en dan zalig te worden. Wij die zalig zijn, worden opgeroepen om ook inderdaad ons te laten opvoeden tot dat zoonschap, tot onze aanstelling als zoon of tot zonen straks in de toekomst. En ik zeg er altijd maar bij, ik kan het ook niet helpen dat de uitdrukking die, waar het eigenlijk om gaat in dit verband, dat die uitdrukking in veel gevallen nogal ondergesneeuwd is in de vertaling. U weet wel, aanneming tot kinderen en dat soort slappe uitspraken meer. Dat wil ik de vertalers niet kwalijk nemen, zo zit het niet, maar ik wil jullie wel opwijzen dat het een uitdrukking van niks is. En een vertaling van niks ook, want waar het om gaat is inderdaad niet aanneming tot kinderen, alsof we een soort vondelingen zijn die waarover de Heer zich dan maar ontfermd heeft. Dat is helemaal niet de gedachte. De gedachte is dat wij die kinderen God zijn en uit God geboren zijn, dat wij ook inderdaad zouden opgroeien en zouden onderwezen worden, zal ik maar zeggen, maar wij zouden opgevoed worden tot volwassenen, zonen Gods. Is de gedachte. En voor degene die meent dat de term zonen Gods in de Bijbel gebruikt wordt voor de engelen, moet ik u zeggen dat wel zo is in het Oude Testament. Maar het neemt niet weg dat naar het Nieuw Testamentische norm de zonen Gods niemand anders zijn dan de leden van de gemeente. En bij nader inzien klopt dat natuurlijk precies, want heel de gedachte is dat een hele verzameling engelen straks uit de hemel geworpen zal worden en dat de gemeente de plaats van die engelen inderdaad zal innemen. En daar zien wij naar uit. Dat is wat binnenkort staat te gebeuren. Zo is het toch. Nou, hier in dit hoofdstuk gaat het, komen we bij de climax en bij de essentie van het betoog hier in de Hebreeënbrief. De typologie van het Oude Testament wordt grotendeels losgelaten. En in termen die we ook in andere brieven vinden, wordt uitgebreid gesproken over waar het feitelijk in ons leven als kinderen Gods om gaat. Het gaat namelijk om onze aanstelling tot zonen. En wij zullen alleen tot zonen worden aangesteld als wij dat inderdaad ook geworden zijn. Dat is het oude verhaal. Je kunt geen zonen aanstellen als ze er niet zijn. En minderjarige kinderen, zal ik maar zeggen, die nog een boel moeten leren, zullen niet tot zonen worden aangesteld. Niet op dit moment althans. En dat is maar waar het om gaat. Ze moeten er eerst zijn, alvorens aangesteld kunnen worden. En daarom worden wij opgeroepen om ons daarvoor beschikbaar te stellen. Daartoe zijn wij namelijk geroepen. Daartoe zijn wij zalig geworden, nog sterker. Dat is het werk Gods in onze dagen. Want wij zijn ook geneigd dat wat te zwak op te vatten en te zeggen van nou ja, het werk wat God in onze dagen doet, doet hij in afwachting van zijn koninkrijk, wat maar half waar is natuurlijk, want hij doet het in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar dat is nog maar half waar, want wat hij werkelijk doet is een werk ter voorbereiding van de openbaring van zijn koninkrijk en dan wordt het al heel wat positiever. Dan is hij er dus mee bezig. En wat hij doet in onze dagen is dan de gemeente verzamelen. Niet zozeer in afwachting van dat in de toekomst ooit Israël tot bekering zal komen. Maar integendeel, hij verzamelt zich die gemeente uit de heidenen, opdat die gemeente straks inderdaad met Christus heerschappij zal hebben. Het is een zwaar woord, maar het is Bijbels. Heerschappij zal hebben met Christus straks in de openbaring van zijn koninkrijk. En de bedoeling is dat wij die zalig worden nu, in de dagen waarin dat koninkrijk nog verborgen is, dat wij een aandeel zullen hebben, een groot aandeel zelfs, in de openbaring, het openbaren namelijk, van het koninkrijk straks in de toekomst. Daartoe zijn wij geroepen en dat is ook wat in dit hoofdstuk uitgebreid uiteengezet wordt. Ik denk uitgebreider dan waar ook in het Nieuwe Testament. En over het oude praten voor de gelegenheid, maar even niet om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Maar de gedachte is dus dat wij inderdaad, nu wij kinderen God zijn geworden, aan het begin staan, als het goed is, van een loopbaan die wij zouden lopen. En in die loopbaan zouden wij leren ons in de praktijk van ons doen en laten te onderwerpen aan God en zijn woord. En meer concreet, wij zouden leren ons te onderwerpen aan Christus. Ons hoofd. En via de Hebreeënbrief onze hoge priester naar de orde van Melchizedek, wat een lange term is natuurlijk, maar niettemin is het hetzelfde. Dat is de bedoeling. Leren leven uit geloof. Leren leven in onderwerping dus aan de Heer Jezus Christus en aan zijn woord. Want dat is hetzelfde. En dan nog een keer hetzelfde met een synoniem. Wij zouden leren trouw te zijn aan de Heer. Want trouw en geloof is in de grondtekst altijd volstrekt hetzelfde. En in vele andere talen ook, alleen in het Nederlands schijnt het wat anders te zijn. Maar het is hetzelfde. Wij zouden leren trouw te zijn aan de Heer. Het is ook merkwaardig als je bijvoorbeeld de brieven leest van Paulus aan, Timotheus of Titus. En hij schrijft daarover wat dan eigenlijk van deze mensen, Timotheus en Titus dus, hè, verwacht wordt. Dan zegt hij, maakt dat men van uw dienst te volle verzekerd zij. En in Korinthe schrijft hij, aan de Korinthe schrijft hij, van de rentmeesters, de uitdelers, of hoe het maar vertaald is daar, van de rentmeesters wordt verwacht dat elk, ieder voor zich, dat elk getrouw bevonden worden. En in de gelijkenis gaat het om die dienstknechten die hun pond zouden beheren enzovoorts. En daarna zegt de meester, zegt de heer, die zegt, welaan dan gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Waarover men dan trouw is, dat doet niet zo geweldig veel ter zake. Het gaat erom dat men trouw is. Aan hem, uiteraard. En wat dan precies de bediening is, waar het uit bestaat, wat wij zoals gelovigen zoal tegenkomen op onze levensweg, dat doet weinig ter zake. Het gaat erom dat we trouw blijven aan de Heer. En dus leven uit geloof, in onderwerping aan hem, en dus in onderdanigheid aan hem, en tegelijkertijd dus ook in afhankelijkheid van hem. Dat is waar het om gaat voor de volle 100%. En waar wij trouw zullen bevonden worden nu in ons leven hier, daar zullen wij over veel gesteld worden in de toekomst en zullen wij dus van hem, met hem, heerlijkheid hebben. Ontvangen eventueel, dus moet je het zeggen wil. Dat is waar het om gaat en dat is wat hier dus ook naar voren gebracht wordt. Naar voren wordt gebracht de loopbaan van de Heer Jezus zelf, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. De rechtstreekse vervolg op vers 2 vinden we in hoofdstuk 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaatheid dragende, omdat we dezelfde loopbaan lopen, namelijk dragen we ook dezelfde schande of smaatheid of hoe het maar heten mag. En wij zouden aanmerken, vers 3, deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Want in de praktijk, en dat heb ik vorige keer ook gezegd, in de praktijk is geloven zelf nou niet helemaal zo moeilijk. Geloven wordt pas moeilijk als het tegengesproken wordt. Dan is het pas moeilijk. Geloven voor zichzelf is het makkelijkste wat er is. Alleen de mens is dikwijls te hoogmoedig om te geloven. Maar goed, maar geloven op zichzelf is in fundamenteel het makkelijkste wat er is. Wat de mens daarbij in de weg kan staan is eventueel zijn hoogmoed. Want geloof veronderstelt immers onderwerping en onderdanigheid en dienstbaarheid. Dus zijn hoogmoed staat hem in de weg. Vast thema in ongeveer alle brieven van het Nieuwe Testament. En het andere wat ons tegenhoudt is inderdaad de tegenspraak van de zondaren. En zoals ik vorige keer gezegd heb, in feite dus de tegenspraak van de ongelovigen. Want daar komt het op neer. En de ellende is daar nog. En dat heb ik ook gezegd, dat de tegenspraak gewoonlijk niet komt van atheïsten, maar van theïsten, van religieuze mensen in het algemeen en van christenen zelf in het bijzonder. Helaas, maar niettemin is dat zo, hè. Het is uitgevonden door een tuinslang, denk ik, het tegenspreken. Maar laat dat maar zitten. Geef dat maar niet op. Vers 4. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan. Gij niet, de Heer wel namelijk. Want daar gaat het om uiteraard, hè. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan. Dat betekent uiteraard dat de kans erin zit dat we inderdaad wellicht tot den bloede toe zouden tegenstaan, strijdende tegen dat ongeloof. Uiteraard niet tegen ons eigen ongeloof, maar tegen het ongeloof van anderen en tegen de tegenspraak die uit dat ongeloof uiteraard voortkomt. Het kan ons het leven kosten, betekent dat eventueel. En er zijn vele gelovigen geweest die hun geloof inderdaad met de dood hebben moeten bekopen, zal ik maar zeggen. Zo is dat nou eenmaal. Niettemin is het een bewijs van volwassenheid in dat geval. Dat men inderdaad trouw blijft aan de Heer, wat het ook kost, al kost het ook ons leven hier in de praktijk. Want dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus gegeven heeft. En dan wordt het een en ander toegelicht vanaf vers 5. Op een gelijke wijze als ook in andere plaatsen gebeurt. Maar er staat, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Nou, of wij die vermaning vergeten hebben, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar de uitspraak, gij hebt vergeten de vermaning, hangt natuurlijk samen met de opvattingen die de schrijver heeft over de mensen aan wie hij schrijft, die we al zijn tegengekomen aan het einde van hoofdstuk 5. En dat is wel aardig, omdat juist in hoofdstuk 5 uitgebreid gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus tot zoon en dus tot hoge priester werd aangesteld op grond van zijn gehoorzaamheid. En dat hij zodoende oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Maar daarna staat er dat de schrijver Paulus dus, zullen we maar zeggen, van deze Christus heel wat te zeggen heeft. Vers 11, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. En dan kun je meteen achter doorlezen in hoofdstuk 12. Gij zijt traag om te horen geworden en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Men was traag om te horen en hier in hoofdstuk 5 staat, want daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. En als ik dit lees, dan denk ik altijd, maar dat is een hele oude discussie even buiten de orde, dan denk ik altijd, zou dit nou de derde brief aan de Korintiërs zijn eigenlijk? Een anonieme brief? Zonder, daar moet je over nadenken, voor de aardigheid. Hè? Dat is heel apocrief wat ik nou allemaal zeg, hoor. Het is niet orthodox wat ik nou zeg. Maar de ene gedachte, er bestaat namelijk aan de ene kant het idee vanuit de Korinthebrieven dat Paulus nog minstens één brief aan de Korintiërs geschreven zou hebben. Zou kunnen, maar goed, laat ik me dan maar niet over uit. Dat zou eventueel best wel kunnen. Maar ja goed, waarom zou het niet kunnen? Hè? Dat zou best kunnen. Aan de andere kant, in de Korinthebrieven krijgen wij de indruk, daar zegt de apostel gewoon dat hij eigenlijk liever die Korintiërs niet zou bezoeken. Hij wil wel, maar hij ziet er verschrikkelijk tegenop en elke keer loopt het anders en hij vindt het eigenlijk ook niet eens zo erg, want nou ja, ze willen toch niet naar hem luisteren. Dat zegt hij twee brieven lang, dat ze niet naar hem luisteren willen enzovoorts. Dus het idee is dan dat hij misschien nog een brief geschreven heeft, maar die zal hij dan anoniem geschreven hebben, want hem brieven ze niet. Ze willen Paulus immers. Ja, ik ga ervan uit dat hij die brieven kent, hè. Maar ze willen hem niet immers. Ze hebben iets tegen zijn persoon. Nou, ze hebben wat tegen zijn leer, maar ze spelen niet op de bal, maar op de man, heet dat in modern Nederlands. Dus ze hebben wat tegen de apostel Paulus. De kans is dus groot, als hij ze ooit nog een brief geschreven heeft, dat hij er dan maar niet zijn naam onder gezet heeft bij gelegenheid enzovoort. Maar het eigenaardige is dat hij hier precies dezelfde uitdrukkingen gebruikt, als het Paulus is, maar daar houd ik het op, dat hij precies dezelfde uitdrukkingen gebruikt als die hij eerder gebruikt heeft in verband met de Korintiërs, al in 1 Korinthe 2 en 3. Namelijk dat ze jonge kinderen zijn in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Gij zijt geworden als die wederom melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Maar dat staat hier in Hebreeën 5. Dus ik zou over die titel van die brief, hier hebben we het alles gehad, dat slaat namelijk nergens op, dat Hebreeën, want dat heeft hem maar uitgevonden, niet waar. Maar het zou best eens kunnen dat de brief inderdaad gericht is aan diezelfde mensen daar in Korinthe. In ieder geval heeft de apostel bepaald geen hoge dunk van hun geestelijke positie. Van hun geestelijk leven. Melk van nodig, niet vaste spijs. Bovendien zegt hij, naar de tijd behoort gij leraars te zijn. En als het die Korintiërs zijn, dan kun je dat wel rustig zeggen, ja. Na zoveel jaren. Maar goed, laat het maar even buiten beschouwing. Denk er maar zo over na. Dat is toch wel interessant. Maar in ieder geval, in Hebreeën 12 zegt hij, vers 5, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. En waar zonen het tegengestelde is van jonge kinderen, Want dat is het. Het is tegenovergesteld. Hè? Zonen zijn volwassenen. Zij waren jonge kinderen, maar zijn volwassenen geworden. En waar zonen tegenovergestelde is als jonge, van jonge kinderen, en dus zeker van jonge kinderen in Christus, zijn we dus weer terecht in 1 Korinthe 3, de eerste verse. Nou goed. In ieder geval, ze hebben dit vergeten blijkbaar. Maar die vermaning, die spreekt tot hen als tot zonen, alsof ze zonen zijn. En spreekt in ieder geval in verband met eventueel zoonschap. De vermaning namelijk, mijn zoon, ontleent aan de spreuken. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. En dus acht groot die kastijding des Heren, als waardevol dus. Acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij, en hij bestraft of geestelt nu, een iedere zoon die hij aanneemt. Maar aanneemt, kun je dus wel weer vergeten, dat is dus aansteld. Want zonen worden niet aangenomen, zonen worden aangesteld. En hier gaat het dus, net als in Efeze, en net, Efeze 1, en net als in Romeinen 8, gaat het dus over aanstelling tot zonen. En dat was te verwachten natuurlijk. Maar de gedachte is dat als men door God tot zoon wil worden aangesteld, dan kan dat wel, maar dan moet men zich inderdaad door diezelfde God, door diezelfde Heer laten opvoeden. En opvoeden is een wat neutralere vertaling van het woord wat hier vertaald is met kastijding. Iedere keer als ik het tegenkom, zoek ik het weer na, maar er komt altijd hetzelfde uit. Kastijding, wat het in het Nederlands betekent, heb ik geen flauw idee van, want niemand gebruikt het ooit, hè, dat woord, hè, kastijding. Dus dat hoef ik ook niet uit te leggen. We kunnen er alsnog een betekenis aan geven, als toch niemand de betekenis kent. Kastijding, in ieder geval, het oorspronkelijke woord in het Grieks, zowel als in het Hebreeuws, heeft de betekenis van opvoeding. In de eerste plaats in verband met kinderen, dat woord zit er zelfs in. Het woord voor kind heeft te maken met kinderen die onderwezen worden, dat is het. Maar niet alleen in negatieve zin, maar in positieve zin. Kinderen die opgroeien op twee manieren. En beide manieren liggen vast in dat begrip wat hier vertaald is met kastijding. En de positieve is die van dat men inderdaad opdrachten krijgt en aanbevelingen, bemoedigingen enzovoorts. Dat heet ook kastijding. En daar is op zich niks pijnlijks aan. Behalve voor hoogmoedige mensen, want voor hoogmoedige mensen is het pijnlijk als hen adviezen worden gegeven. Die ergeren zich daar dan al aan. Of als hen eens een keer een les wordt voorgehouden of zo. Hè? Gewoon theoretisch. Maar niettemin, dat is wat het woord in de eerste plaats inhoudt. En dat is ook echt de eerste plaats. Want het andere, de andere kant van het verhaal, en het hoort net zo goed bij opvoeding, is die van eventuele bestraffing vanwege dingen die gebeuren, maar die niet zouden moeten gebeuren. Of dingen die er zijn en die er niet zouden moeten zijn. En eigenlijk houdt het woord dus in het aanreiken van de goede dingen en het wegdoen van de slechte dingen. En de slechte dingen worden over het algemeen het gemakkelijkste weggedaan, oorspronkelijk althans, gewoon met een zweepje. Een, nou ja, hoe heet ze? Een gezel, een stok, hoe heet het? Een roede heet het toch in het oude. Dat wordt eruit geslagen, ja. Dat mag je niet meer zeggen, dan krijg je last met de kinderbescherming. He? Maar goed, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is het wel. Alleen de positieve aanbevelingen zijn eerlijk niet voldoende. Wat zeggen de Engelsen? Spare the rod and spoil the child. Maar dat moet jij weten. Je bent lang in Engeland geweest. Een paar jaar dan. Maar goed, spaar de roede en bederf het kind. Want dat is wat dan gebeurt. Beide dingen zijn nodig. En beide dingen gaat het hier ook om. Alleen, dat is de ellende van opvoeding natuurlijk, dat het altijd moeilijkheden met zich meebrengt. Aan de ene kant, omdat men bepaalde dingen leren moet, dingen zich eigen moet maken die eigenlijk vreemd zijn. En aan de andere kant, dat men dingen juist zou moeten loslaten, zou moeten wegdoen waar men aan gewend is en die men die men liever vast had gehouden. Dat is het verhaal, maar opvoeding heeft inderdaad die functie. En in populair gezegd, opvoeding heeft een functie om de slechte eigenschappen dan wel gewoonten van het kind te onderdrukken en aan de andere kant het kind goede eigenschappen en goede gewoonten bij te brengen en te bemoedigen. Nou ja, daarna geef ik het woord aan broeder De Wegen, die heeft meer verstand van. Maar goed, laat me zitten. Maar fundamenteel steken die dingen zo in elkaar. En al die begrippen, die beide begrippen, hangen aan het woord kastijding. En vervolgens is het dan nog zo dat hoewel het woord taalkundig verbonden is met het begrip kind, wordt het niettemin in de schrift, maar ook in het Grieks gewoon, gebruikt in verband met onderwijs aan ouderen, zelfs eventueel volwassenen. Want dat gebeurt precies hetzelfde mee namelijk. Een mens blijft zijn leven lang leren. Maar fundamenteel gaat het om het kind, uiteraard. En wat dus gezegd wordt is, acht niet klein de kastijding des Heren. Maar onder kastijding zou je moeten verstaan, normaal gesproken opvoeding. Want dat is wat het werkelijk is. Alleen, niet in de zin alleen van onderwijzing. Maar aan de andere kant net zo goed in de zin van bestraffing. En die beide dingen horen nou eenmaal bij elkaar. Nou, daar zal ik verder niet op ingaan, want het gaat niet om de maatschappelijke zaken, de dingen van de oude schepping, daar hoef ik niet over te spreken, maar wel over de geestelijke dingen, en daar liggen die dingen inderdaad net zo. De gedachte is uiteraard dat de strijd waarover gesproken wordt in vers 4, beschouwd moet worden als kastijding en dus als opvoeding uit vers 5. En men zou dus in de eerste plaats moeten weten dat al die dingen die wij in het leven tegenkomen in de eerste plaats tot doel hebben om ons te doen opgroeien als van kinderen gods naar zonen gods. Wij zouden daardoor moeten leren. Dat is een bekend gegeven natuurlijk, dat een mens nou eenmaal verandert door de weg die hij gaat, door de levenservaring die hij opdoet enzovoort. Dat is heel normaal. Maar zo is het met een kind van God uiteraard ook. Hij zou tot zo moeten opgroeien. En een van de eerste dingen wat een kind toch zou moeten leren, en dan lijkt het net of ik daar zoveel verstand van heb, maar goed, met excuses dan, maar niettemin is het zo, wat een kind zou moeten leren, is inderdaad dat het niet voor de moeilijkheden uit de weg gaat, maar integendeel, dat het zou leren moeilijkheden eventueel te overwinnen. Het leven is niet zonder strijd. En het moet leren te vallen, maar daarna tegelijkertijd ook weer op te staan. Zo is het nou eenmaal. En volwassenen moeten dat namelijk ook kunnen. Vallen en opstaan. Zo gaan de mensen nou eenmaal het leven door. En zo gaan de gelovigen net zo goed het leven door. Weglopen heeft in de praktijk geen zin. Dat wil niet zeggen dat je de moeilijkheden moet zoeken. Maar het wil wel zeggen dat als ze zich reëel voordoen, dat je in die omstandigheden moet leren de verantwoordelijkheid daarvoor op je te nemen. Dat is gewoon de hele zaak. En niet af te schuiven naar anderen. Dat is kinderachtig gedrag. Anderen de schuld geven van alles wat er misgaat. Van alles wat goed gaat, doet men dat gewoon niet. Om een of andere reden. Maar van wat er misgaat, geeft men maar gemakkelijk anderen de schuld. Nou, dat is kinderachtig. Dat is wat des kinds is. En bij een kind oorspronkelijk is dat ook zo. Want als er wat misgaat, wel de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Maar naarmate het ouder wordt, moet het zelf leren verantwoordelijkheid dragen. En dus moeten de ouders ook leren die verantwoordelijkheid aan die kinderen te geven, die kinderen die verantwoordelijkheid op te leggen enzovoorts. En dat moet ook toegezien worden. Dat is wat men moet leren. Er schiet me een heel eigenaardige uitspraak in de Bijbel te binnen, waar ik jarenlang tegen aangehikt heb. Dat is die uit Efeze bijvoorbeeld. En Colossense wordt hier ook aangehaald. Waar staat dat gij kinderen weest uw ouders gehoorzaam. Maar dat is het punt niet, maar wat erachter staat. Namelijk, dat er een gebod is. En er staat zelfs van, dat is het eerste gebod met een belofte. En wat moet je daar nou mee, als dit Nieuwe Testament staat, terwijl je net geleerd hebt dat we niet onder de wet leven? Aardig probleem, nietwaar? Maar ik denk dat de gedachte simpelweg deze is, dat waar men jong leert te gehoorzamen en dus te onderwerpen en dus trouw te zijn, want dat hangt er rechtstreeks mee samen, waar men dat jong leert, zal men dat op latere leeftijd uiteraard ook kunnen. En het probleem is dat wij allen, ook in de oude schepping zal ik maar zeggen, wij allen wie wij ook zijn, wij moeten altijd ons onderwerpen aan anderen die nou eenmaal boven ons staan. Dat geldt voor alle mensen op stuk 5 na dan zal ik maar zeggen, maar die laat ik voor het gemak buiten beschouwen. Maar normaal gesproken, wij allen hebben altijd weer mensen boven ons die wat over ons te zeggen hebben enzovoorts. En waar wij geleerd hebben te gehoorzamen, waar wij geleerd hebben een dienende positie in te nemen, ben ik er stellig van overtuigd dat dat een zeer gunstige uitwerking heeft op onze gezondheid. En dan praat ik nog gewoon in de oude schepping, hoor. Want waar wij leren daarmee te leven, waar wij gewend zijn om inderdaad beperkingen te hebben en onderdanig te zijn aan anderen die nou eenmaal boven ons staan, om in wat voor verhouding dan ook, dat doet er nou verder niks toe. Waar wij dat geleerd hebben, maakt het ons leven een stuk eenvoudiger. Nou durf ik geen voorbeelden meer te geven. Nou ja, goed. Ik heb nog nooit zo makkelijk leven gehad als een militaire dienst. Er waren er zoveel die boven me stonden. Dat is makkelijk. Die waren verantwoordelijk. Enzovoorts. Vind je misschien vreemd dat ik dat nou zeg, maar wat moet ik anders voor voorbeeld geven? Ik had het de best naar mijn zin. Ja, was geen enkel probleem. Je droeg geen verantwoordelijkheid. Nou, je moest je schoenen gepoetst hebben en dat soort dingen meer. Dat had ik thuis wel geleerd. Ik moest alleen snel leren aantrekken. Dat viel niet mee. Maar verdere problemen waren daar niet. Aan de andere kant misschien een wat leeg bestaan op de lange termijn. Dat zal ook wel zo zijn. Maar niettemin, ik bedoel alleen maar te zeggen dat waar wij hebben geleerd tevreden te zijn met de positie die wij hebben en bepaalde verantwoordelijkheden aan anderen over te laten, en waar wij geleerd hebben onze eigen verantwoordelijkheden te dragen en niet die van anderen, daar ben ik er stellig van overtuigd dat we bewaard worden voor heel wat ellende, gewoon in ons normale leven. En ik bedoel ook heel nadrukkelijk lichamelijke ellende. Gewoon gezondheid, dat meen ik echt. Ik denk dat dat de gedachte is die erachter steekt. Opdat gij een lang leven hebt op de aarde. En opdat het u wel gaat. Daar zijn ineens niet meer zoveel problemen. De problemen die wij dikwijls in het leven hebben, worden voor een groot deel worden ze aangereikt door het feit dat wij inderdaad niet vrij zijn en dat we inderdaad niet kunnen doen wat wij eventueel zouden willen, eenvoudig, omdat we die positie daarvoor niet hebben, omdat we verplichtingen hebben enzovoorts. En waar we geleerd hebben met dat soort verplichtingen te leven, is er geen enkel probleem meer. Nou goed, dat kan me dus verder niet schelen hoe u dat in die oude wereld geregeld hebt en hoe u dat doet, hoor. Want dat is mijn zaak niet, mijn verantwoordelijkheid niet om u dat voor te houden. Maar het is wel zo dat dezelfde houding verwacht wordt van elke gelovige. Als gelovige, een positie in de eerste plaats van onderworpenheid en onderdanigheid aan de Heer Jezus Christus. Omdat we kinderen God zijn namelijk. En opdat wij zouden leren trouw te zijn aan hem. En ik ben ervan overtuigd, wanneer we dat willen, daarvan uitgaan, zal de Heer ons bepaalde verantwoordelijkheden geven. Het zij incidenteel, zo nu en dan is wat, of iets wat gecontinueerd wordt, op langere termijn zal ik maar zeggen, maar in alle gevallen gaat het er dan om, wanneer zoiets zich voordoet, dan gaat het erom of wij hem trouw zijn. En niet voor een beetje. Of we inderdaad de consequenties aanvaarden, de verantwoordelijkheid daarvoor dragen enzovoorts. En zo worden wij opgevoed, moet ik eigenlijk zeggen. En dat geldt niet specifiek in wat wij gewend zijn te noemen het werk des Heren. Want daar is ook nogal wat misverstand over. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat in gewoon ook ons maatschappelijk leven wij als christenen zouden leven en dat alles wat wij doen, zouden doen voor de Heer. Omdat we zijn eigendom zijn. En omdat we zijn eigendom zijn, een positie hebben in onderdanigheid aan hem, en al wat wij doen of doen moeten, zouden wij doen als de Heer en niet als de mensen. Want gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht voor mensen. Al wat gij doet, doet het Goden, staat er. En van harte. Nou, daar gaat het om. Of wij trouw zijn in de verantwoordelijkheden die wij dragen, zelfs als dat verantwoordelijkheden zijn, en misschien wel juist, ook in de oude wereld en gewoon in de maatschappij. En de bedoeling is dat wij leren trouw te zijn aan onze positie, trouw te zijn aan de Heer, trouw te zijn aan de verantwoordelijkheden die we hebben. En waar we dat leren, zullen wij inderdaad in de toekomst erkend worden, beloning ontvangen en tot zonen Gods worden aangesteld. En als we over weinig niet trouw kunnen zijn, hoe zouden we in de toekomst over veel gezet kunnen worden? Nou, dat is waar het om gaat. En dat betreft dus inderdaad heel ons leven. Niet alleen dat wat wij specifiek noemen het werk van de Heer, maar het werkt uit in heel ons leven, al ons doen en laten. Velen kletsen zich eruit door te zeggen, nou ja, dit hoort bij de oude mens, dit is de oude schepping enzovoorts. Ja, dat is dan wel zo, maar niettemin, ook daarin leven wij, ook we maken nog steeds deel uit tot op zekere hoogte, lichamelijk althans, naar vlees, maken we nog steeds deel uit van deze oude wereld enzovoort. En daar hebben we wel degelijk ook bepaalde verantwoordelijkheden in. Al was het maar bijvoorbeeld die van dat wij onderdanig zouden zijn de menselijke overheid of iets dergelijks, dat staat er ook allemaal. Nee, ik weet niet wie dat is, die menselijke overheid, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar het gaat erom wel dat van ons verwacht wordt. Onze plaats kennen. En binnen dat kleine wereldje waarin wij dan leven, want dat doen we toch allemaal, dat we binnen dat kleine wereldje waarin wij leven, inderdaad, wat wij doen moeten, ook inderdaad zo goed mogelijk doen, omdat we het nou eenmaal voor de Heer doen en niet voor de baas. Daar komt het op neer. Maar goed, er staat er nog heel veel andere schriftplaatsen dan natuurlijk. Maar anders denkt u dat het specifiek gaat om bijvoorbeeld woordverkondiging of het werk in een gemeente, plaatselijke gemeente of iets dergelijks. Maar dat is niet zo. Dat is natuurlijk wel belangrijk, daar gaat het niet om. Maar daar wordt het niet toe beperkt. Integendeel. Nou goed. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Met andere woorden, die tegenstand van die zondaren, die tegenstand van vanuit een ongelovige wereld, zouden wij beschouwen als kastijding des Heren, omdat we zouden leren trouw te zijn aan de Heer, ondanks de tegenstand die er nou eenmaal is. En zo leefde de Heer Jezus immers ook. En dat is de positieve benadering. Men zou het dus niet moeten beschouwen zomaar als tegenstand, dat is het. Je kunt dus zeggen, het is de duivel die tekeer gaat. Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar dat is negatief. Je kunt beter zeggen, voor jezelf, natuurlijk is de duivel de objectieve waarheid, natuurlijk is dat zo. Maar voor jezelf moet je het opvatten als kastijding des Heren. En dan wordt het ineens iets positiefs. Het draagt bij aan je groei, aan je ontwikkeling. Of zoals een bekende van mij, een familielid van mij, het placht te zeggen, je leert de Heer door kennen. En daar ging het toch om. Hij heeft inderdaad het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen, tot den bloede toe, zoals vers 4 zegt. En waar wij met dat soort dingen te maken krijgen, leren wij inderdaad hoe de Heer dat deed. En wat de Heer beleefd moet hebben, enzovoorts. We leren de Heer kennen. En daar ging het toch om, hem te kennen en de kracht zijner opstanding. En tegelijkertijd de gemeenschap hebben zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig worden, de Filippenzen 3. Nou, daar gaat het om, dat is ook tweezijdig. Maar wij leven zo, ziende op de vreugde die ons voorgesteld was. En die vreugde is, net als bij de Heer Jezus zelf, de aanstelling tot zoon straks in de toekomst. En zo bezien kun je natuurlijk discussiëren over de vraag, van wie komt dan die strijd, van wie komt die tegenstand. Dan kun je zeggen, het komt van de tegenstander, het komt van de duivel. Maar dan lachen we er een beetje om en zeggen, dat kan wel zo wezen, maar voor ons is het nuttig, want het doet ons opgroeien tot zonen. En zo worden alle dingen gebruikt ten goede voor degene die hem lief hebben enzovoorts. En dat staat in Romeinen 8 in volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde verband. Romein 8. U weet wel. Er staat opdat we het beeld zijn zoons gelijkvormig zouden worden en opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Want wij houden het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die als resultaat ervan aan ons zal geopenbaard worden. Zodat alle dingen, en ik zeg altijd, als ik dat vers bespreek uit Romeinen 8, zeg ik altijd, ja, alle dingen, alle slechte dingen dus. Maar dat goede dingen medewerken ten goede, dat zal wel zo wezen, maar dat betekent dus niks als je dat zo zegt, hè? Het betekent pas wat als het gaat over slechte dingen, daar gaat het om. Alle slechte dingen, zelfs het werk van de duivel, wordt door God gebruikt ten goede. Voor degene die hem lief hebben, degene namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. En waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap, dus ene, om aangesteld te worden als zoon, daartoe zijn we geroepen. Of, andere term, we zijn geroepen tot heerlijkheid. Ja, en wat de gemeente betreft wordt gezegd dat de hele gemeente zou opgroeien, Efeze 4 inderdaad, dat de hele gemeente zou opgroeien tot een volkomen en dus volwassen, want dat betekent het, tot een volwassen man. Maar wat voor de gemeente als geheel geldt, geldt uiteraard voor alle leden in het bijzonder. Nou, daar gaat het over. En dat moeten wij dus niet vergeten, dat het daarom gaat. Om ons zoonschap. En dus zouden wij het voor grote vreugde moeten houden, broeders, wanneer wij in menigerlei verzoeking vallen. Wie was dat, Jacobus? Ja, Jacobus. Acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Waarom? Nou, als die menigerlei verzoeking er niet is, dan zijn we zeker bastarden volgens de volgende verse, en die worden niet tot zonen aangesteld. Die verzoekingen zijn er juist om ons te doen groeien. Om ons sterker te maken. Dus oefening heet zoiets een paar versen verder hier in Hebreeën 12. Daar is het voor. Nou goed. Vers 6. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. Namelijk hij geestelt en iedere zoon die hij aanstelt. Die hij bezig is aan te stellen. Begrijpt u me goed? De aanstelling als zodanig vindt nu niet plaats. De aanstelling als zodanig gebeurt bij de voltooiing van de hele opvoeding, om zo te zeggen. Maar ik moet eigenlijk zeggen, de aanstelling als zodanig geschiet bij de opname van de gemeente. Daar komt het in het kort gezegd op neer. Maar het is net als met wat hier genoemd wordt aanstellen tot zonen. Dat heeft ook te maken met het aanstellen van oudsten. Dat gaat op precies dezelfde wijze. Ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt. Daar straks dacht ik nog, je kunt wel zonen aanstellen, maar als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. Maar gewoonlijk zeg ik dat in verband met de oudsten, in verband met de gemeente. Je kunt wel oudsten aanstellen, is ook tamelijk bijbels, maar je kunt ze niet aanstellen als ze er niet zijn. En ik denk er altijd bij, dat zeg ik nooit hardop, maar ik denk het er altijd bij. En als ze er zijn, waarom zou je ze dan aanstellen? Maar goed, vooruit maar. Of wat houdt dat dan in, hè? Maar goed, maar ze moeten in ieder geval er eerst zijn om ze te kunnen erkennen als zodanig. Want dat is aanstellen, hè? En Paulus liet bij gelegenheid Titus achter op Kreta, opdat hij voorts zou terechtbrengen hetgeen nog ontbrak. Namelijk dat hij van plaats tot plaats oudsten, ouderlingen, zou aanstellen. En dan zeg ik altijd, en dat denk ik ook altijd, ja, als Paulus nou nog even een dag langer gebleven was, had hij meteen Titus mee kunnen nemen. Want je kan die oudsten toch wel even aanwijzen in de loop van een dag. Nou, voor mij wordt een week, want de tijd ging toen wat langzamer dan nu. Niet waar? En de trein zal ook wel niet op tijd gelopen hebben. Vliegtuig dan. Maar goed, dat hadden ze toch wel even kunnen doen. Waarom ging Paulus weg en liet hij Titus achter om oudsten aan te stellen? Wel heel eenvoudig, er waren geen oudsten. En aanstellen houdt daar niet alleen in ze officieel als zodanig erkennen en aanwijzen van dat zijn ze. Maar het hield ook in het zorgen dat ze er komen. Namelijk gewoon, laten we zeggen, de opvoeding van deze kinderen, zal ik dan maar zeggen, in het geloof, tot oudsten. En dat neemt tijd, want dat gaat niet in een dag, uiteraard ook niet in een week. Dus Titus bleef achter in Kreta om bepaalde gelovigen zodanig te onderwijzen. Ik denk opvoeden, maar zeg nou maar onderwijzen voor de gelegenheid, omdat het misschien duidelijker is. Zodanig te onderwijzen, niet alleen theoretisch, maar ook praktisch uiteraard. Opdat zij inderdaad de taak, de verantwoordelijkheid van Paulus en die van Titus zouden kunnen overnemen later. Kortom, Titus bracht dus een tijd door op Kreta om te zorgen dat er oudsten kwamen. En gelijksoortig werk doet de Heer nu in onze dagen. Het zorgen dat die oudsten er komen. Het aanstellen van oudsten. Niet in de zin van ze officieel als zodanig aanwijzen, want dat gebeurt pas in de toekomst. Maar wel zorgt hij dat ze er komen. En daartoe worden alle gelovigen in principe onderwezen, want alle gelovigen van vandaag worden geacht oudsten te zijn, of worden geacht oudsten te worden, oudsten te zijn, straks in de toekomst, want het begrip oudste of het begrip zoon ontloopt elkaar niet zo geweldig veel. Fundamenteel is het hetzelfde, alleen het wordt gebruikt in een verschillende toepassing. Want wat gezegd wordt, is dat wij inderdaad eerstelingen, namelijk oudsten, eerstgeborenen, zullen zijn straks in de toekomst. Is de bedoeling. En daar wordt aan gewerkt. En het werk wat de Heer nu doet, is niet alleen zorgen dat mensen het evangelie horen, zodat ze worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Dat is maar het begin namelijk. Hij zorgt er ook voor dat die gelovigen die inderdaad zalig geworden zijn, dat die inderdaad opgroeien, zodat ze in de toekomst geschikt zullen zijn voor het doel waartoe God hen geroepen heeft. En daar gaat het om. Ik sprak laatst eens ergens uitgebreid over de opname van de gemeente. Toen was het afgelopen, toen zei een zuster tegen me, nou ja, ik vond het wel wat ingewikkeld vanmorgen, waar het maar om gaat is dat we behouden zijn en de rest zullen we wel zien. Zo is het toch, broeder? Nee, dan ben je er niet. Dan ben je uitverkoren als je gelovig bent. Dan ben je uitverkoren. Maar de vraag is waartoe? En dat begint dan feitelijk pas. Zie, wij worden kinderen gods. Mooi. Maar dan begint het pas. En begrijp je me goed. Al die nieuwtestamentische brieven zijn niet geschreven aan zondaar of ongelovigen, opdat ze daardoor tot geloof zouden komen. Toch? Ze zijn geschreven aan gelovigen, opdat ze zouden volwassen worden. Opdat ze zouden weten wat de Heer van hen verwacht. Opdat die gelovigen zouden leren hem te dienen. Want dat is het werk waar het eigenlijk om gaat. Opgroeien van de gemeente als zodanig tot één volkomen man uit Efeze 4 en individueel het opgroeien van de kinderen gods tot zonen, opdat ze in de toekomst als zonen of tot zonen zouden worden aangesteld. Maar het opgroeien, ja, groot worden, dat gaat met vallen en opstaan, dat gaat niet zonder problemen. Daarom zien de levens van gelovigen over het algemeen zo beroerd uit, hè. Hen overkomt zoveel altijd, hè. Zei de prediker al, het psalmist trouwens ook. Met de goddelozen gaat alles prima. Die hebben geen banden, staat er. Dus die hebben ook geen problemen dan, als ze geen banden hebben. Maar goed, die zijn nergens aan gebonden, betekent dat natuurlijk. Hè? Nee, u dacht dat er op cassette zat. Nee. Dat is het Nieuwe Testament, als Paulus zegt, gedenk mijner banden. Goed, laat maar zitten. De goddelozen, die hebben geen banden, hebben geen verplichtingen. Hoeven in wezen aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen als ze dat niet willen. Maar wij die gelovigen zijn, wij hebben wel banden. Wij zijn verbonden namelijk met de levende God enzovoorts. En dan worden we wat ingewikkelder in de praktijk. En wij dienen verantwoording af te leggen aan onze Heer, vanzelfsprekend. En dat heeft niet te maken met of we al of niet behouden zijn of al of niet in de hemel komen. Maar het heeft te maken met of we al of niet ons onderworpen hebben in de praktijk van ons leven aan zijn woord, aan zijn wil en aan zijn werk. En de vraag is of wij inderdaad kunnen zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want toen de apostel dat schreef in Galaten, toen ging het helemaal niet over of hij wedergeboren was. Toen ging het erom waaruit hij leefde. Dan ging het om de vraag of een gelovige leeft onder de wet of onder de genade. En in dat verband zei hij, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou, in de praktijk uiteraard. En daarna zegt hij, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Enzovoorts. Het is een praktische aangelegenheid en daar gaat het om. Leeft Christus in ons? Woont het woord van Christus rijkelijk in ons, met een variant dus uit de Colossense brief. En dat is waar het om gaat. Of hebben wij deze vermaning vergeten? Dat we kinderen God zijn en geroepen zijn tot zoonschap. En dus wordt ons medegedeeld dat het geen lolletje is wellicht om als christen door het leven te gaan. En dat we wellicht schande dienen te verdragen, in ieder geval een kruis dienen te dragen, want het zit er dik in, dat staat hier allemaal. En wanneer wij uitgaan buiten de legerplaats, en dus, onszelf beschouwen inderdaad ook heel concreet en in de praktijk als hemelburgers, want dat zijn we geworden, wel, dan dragen wij inderdaad smaadheid. Maar de bedoeling is dat we onder die omstandigheden inderdaad leren wat het is om trouw te zijn aan de levende God, te midden van een duistere en zeg maar gerust vijandige wereld. Dat is waar het om gaat, het enige wat voor een gelovige telt. Niet wat hij doet en laat, hoewel het er alles mee te maken heeft, maar dat is niet de norm. De norm is of hij trouw is aan de Heer onder wat voor omstandigheid dan ook. Nou goed. Er staat dus vers 6, want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt in iedere zoon die hij aanstelt. Dat hoort er gewoon bij. Als men de vader wil opvolgen, zal men zich aan de vader moeten onderwerpen. Als men wil erven van de vader, dan zal men zich aan de vader, zal men die vader trouw moeten zijn, uiteraard. En als de ene zoon niet trouw is aan de vader, is de kans groot dat de vader de andere zoon aanstelt tot zoon. Namelijk tot eerstgeborene, want daar gaat het nog altijd over. Dat is een leuke, hè? Zal ik weer even een zijlijn bewandelen? Vader had twee zonen. Ik blijf zo bijbels mogelijk. Vader had twee zonen en een wijngaard bovendien. Dus u raadt het al. Bij gebrek aan schoonzonen, dus moesten de zonen zelf het werk doen. Daar komt het op neer. Hè? Maar goed. En vader had twee zonen. Hij zegt beide zonen, zegt hij, ga en werk in mijn wijngaard. De ene zoon zegt, ja pa, en hij doet het niet. En de andere zoon zegt, nee pa, en hij doet het toch. Dat is een hele gelijkenis hoor. Een complete, dat is een gelijkenis. Ik weet niet waar die staat, ik weet ook niet hoe die heet. Hoe ze hem noemen, ik kan het zo niet vinden, maar dat is een gelijkenis. En de vraag is, wie van die zonen erft nou? Die vraag staat er ook niet bij, maar daar gaat het wel om. Wie van die zonen krijgt het eerstgeboorterecht? Uiteraard, degene die zei, nee pa, maar hij deed het wel, want daar ging het maar om. Toch? En hoewel het nou niks met de zaken doet, kan ik nou nog vragen, en wie zijn die twee zonen, hoe heten ze? Maar dat heeft met ons onderwerp niks. Ik kan het buiten beschouwing laten, maar het heeft er wel mee te maken. Wie zijn die twee zonen?
De twee
en
de priester.
Ja, natuurlijk. De een heet Juda en de ander heet Jozef. Of Efraim, zo je wilt. De een is het Joodse volk, zegt, ja pa, wij dienen u. Maar ze deden het niet. Ze zeggen nog, wij doen dat, maar ze doen het niet. En de andere zoon zegt, nee pa, ik doe het niet, maar hij doet het wel. En zo ontstond de gemeente. En de vraag is, wie krijgt dus de eerste geboorterecht? Degene die nee zei en het vervolgens toch deed. En de 10 stammen zeiden eerst nee, maar in onze dagen doen zij het wel. In onze bedeling, want zo begint onze bedeling dan min of meer. Dus ze doen het wel. En die zoon krijgt dus vervolgens inderdaad eerst geboorterecht. En over dat eerst geboorterecht praten we ook eigenlijk. Maar goed, dat was dat andere verhaal waar ik dan nu maar niet verder op inga. Maar dat is wel waar het over gaat. Maar dan praten we over een heel volk en dus over eventueel heel de gemeente. Maar waar het hier in bijzonder om gaat, is om de gelovigen individueel. Zeggen wij alleen dat we de Heer dienen, of doen wij het ook? Je kunt beter niet zeggen dat je het doet, maar gewoon doen. Indien wij zeggen, dat is Jacobus, de moeilijke tekst dan uit Jacobus, indien wij zeggen dat wij geloof hebben. En we hebben de werken niet. Kan dat geloof zalig maken? In de zin van zijn ziel zalig maken, niet zijn geest. Hè? Dat heb ik wel eens verteld. Hè? Het antwoord is uiteraard nee. Je kunt wel zeggen dat je God dient, maar of dat zo is. Je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar daarmee zeg je dat je je onderworpen hebt aan de Heer en God en zijn woord. Aan Christus, aan het hoofd van de gemeente enzovoort. Maar dat betekent niks. Als dat in de praktijk niet consequenties heeft, als daar niks bij komt, als het niet in enig werk tot uitdrukking komt, ja, dan betekent dat niks. Je kan wel zeggen dat je een gelovige bent. Nou, wat betekent dat? Dat je een keer je hand opgestoken hebt? Of belijdenis gedaan had, of je had laten dopen, weet je veel. Want dat weet ik dan ook niet. Maar wat betekent dat in de praktijk? Als die praktijk er niet is, ja, wat betekent het dan om gelovig te zijn? Nee, waar het om gaat is dat we inderdaad ons onderwerpen aan hem, wedergeboren worden en dan als kinderen Gods ons laten opvoeden tot zoonschap. En daarbij zouden we zien uiteraard op het doel wat ons voor ogen staat. Het probleem is, en dat weet ik uit ondervinding, het hele probleem is dat je kinderen over het algemeen niet kunt bepalen bij het doel wat hen voor ogen zou moeten staan. En dat maakt het zo moeilijk hen te motiveren om inderdaad niet alleen de opvoeding te doorstaan, maar ook inderdaad de scholen te doorlopen met een beetje redelijk fatsoenlijk resultaat. Dat hoef je mij niet te vertellen, daar weet ik alles van. Hè? Dan zeiden ze, wat moet er van je terechtkomen? Zo wordt het niks. Je moet toch later wat bereiken in het leven, later de kost verdienen. Je wilt toch niet zus of zo? Dan denk je, ja, zo is het, maar het hielp niks. Omdat het dingen zijn waar een kind zich geen voorstelling van kan maken. Niet alleen ik niet. Ik denk een kind in het algemeen niet. Er zijn misschien uitzonderingen. Wat voor voorstelling heeft een kind van het leven van een volwassene? Het is juist kind omdat het die voorstelling niet heeft. En te zeggen van het is nodig voor dit of het is nodig voor dat, is voor de meeste volstrekt onvoldoende motivering. En dan komt de roede erbij dus. Want dat kan nog eens een goede motivering zijn die iedereen kan begrijpen. Zo zit het nou eenmaal. Mensen zouden die dingen moeten begrijpen. Dat het niet anders werkt gewoon. Al is de ene mens of de ene kind, de andere uiteraard niet. Maar voor ons als gelovigen geldt dat ons zou continu, eigenlijk dag in dag uit, voor ogen moeten staan het doel waarnaar wij niet streven, maar waar we naartoe leven. Nou ja, streven dan, waarna wij ons uitstrekken. We dienen als gelovigen onze toekomst te kennen. En waar het heden voor ons als gelovigen in de praktijk toch nauwelijks interessant is, zouden wij wat makkelijker inderdaad onze verwachting stellen op de toekomst. En de prediker, die zei, weet je waarom dat is? Weet je waarom dat is dat na zonneschijn altijd weer regen komt? Nee, staat er. Waarom na zonneschijn altijd weer regen? Nee, dat staat er echt. Waarom na zonneschijn altijd weer regen komt? Opdat de mens zou leren zijn verwachting niet te stellen op de dingen hier onder de zon. Als het goed gaat, maak je me niet ongerust. Maak je me niet ongerust, binnenkort gaat het wel weer fout. Ja. Na zonneschijn komt regen, ja, dat is niet cynisme. Waarom is dat zo? Waarom gaat het zo in de wereld? Nou, zegt prediker, dat is opdat wij zouden leren niet onze hoop te stellen op de toekomst hier onder de zon. Wij zouden namelijk onze hoop stellen op onvergankelijke dingen, op dingen die men niet ziet. En ik denk dat als wij als gelovigen opgevoed worden, dat wij dan heel bewust van bovenaf dikwijls geconfronteerd worden met de vergankelijkheid van al die dingen die wij hier beneden hebben. Meer uiteraard nog dan sterker, bedoel ik, dan dat het wellicht anderen overkomt. Om ons op te voeden. Wij zouden dat leren namelijk. Ongelovig hoeft dat niet te leren. Daar heeft je ook geen belang bij. Wij zouden dat leren. Om onze verwachting te stellen op, niet op de nabije toekomst in ons leven, maar wij zouden leren onze verwachting te stellen op onze zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker enzovoorts, die wij uit de hemel verwachten, die onze vernederde lichaam veranderen zal, verheerlijken zal namelijk, want bij die gelegenheid zullen wij tot zonen worden aangesteld, zullen wij delen in zijn heerlijkheid en daarna zullen wij vervolgens ook met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. En daarna komt er niks anders meer. Dat is het einde van het verhaal namelijk. Een herkansing daarna is ook niet. Dus motieven genoeg om nu trouw te zijn aan de Heer en om inderdaad de tegenslagen te dragen, maar in ieder geval onze verantwoordelijkheid te dragen in voor- en tegenspoed, opdat wij daardoor volwassen zouden worden. En als zodanig, als volwassenen dus, ook zouden aangesteld worden in de toekomst als zonen. En het is daarom dat de Vader ons kastijdt. Begrijp je me goed? De Heer heeft macht genoeg om al die tegenstand waar wij tegenop lopen, zal ik maar zeggen, om al die tegenstand tegen te houden. Hij heeft de overheden en de machten overwonnen. Hij is de overwinnaar, enzovoorts. Hij kan er heus voor zorgen dat wij een eenvoudig leventje hebben hier. Zonder last van de duivel, bedoel ik. En zonder de last van het tegenspreken van de ongelovigen. De Heer Jezus die stapt naar voren en de hele menigte viel achterover, weet u nog? Dat kan. Maar God doet dat niet. Integendeel, die laat het gewoon zo. Die stelt ons bewust bloot aan de tegenspraak bij gelegenheid, uiteraard. Opdat wij zouden leren standvastig te zijn. En als er geen wind is, en geen stroming is, dan standvastig zijn is geen verdienste. Maar juist waar al die stromingen zijn, wordt tot ons gezegd, daarom, namelijk vanwege onze toekomst, einde van 1 Korinthe 15, over de opname van de gemeente, daarom zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid, uw zware werk, uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En daar gaan we naartoe, daar zien we naar uit en daar onderwerpen wij ons aan nu, opdat we weliswaar nu met hem zouden lijden, maar in de toekomst met hem zouden verheerlijkt worden. Daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. We waren bij vers 6, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, namelijk hij geestelt of kastijdt, en iedere zoon die hij aanstelt, en dat degene die de Heere lief heeft, is dus inderdaad die eventuele zoon die aangesteld wordt. En nogmaals zeg ik, denk erom, de officiële aanstelling, in de normale betekenis van de term, vindt pas plaats bij de verlossing van ons lichaam, staat letterlijk in Romeinen 8. Maar daarnaast moet ik zeggen dat alle schriftplaatsen die spreken over de toekomst van de gemeente, ik bedoel, alle schriftplaatsen die spreken over de opname van de gemeente, of over onze toekomstige verandering, of over toekomende verlossing, of hoe het maar heten mag, er zijn er gewoon termen voor, al die schriftplaatsen spreken juist daarover. Spreken over die dingen niet zomaar als een volgend heilsfeit, een volgende gebeurtenis in de heilsgeschiedenis, maar al die schriftplaatsen brengen het rechtstreeks in verband met onze beloning, met onze bekroning, kronen, daar wordt ook over gesproken immers, met onze heerlijkheid die we zullen ontvangen, met de erfenis die we zullen ontvangen, de toekomende erfenis, weet u wel. Kortom, spreken allemaal over wat elders dan weer genoemd wordt, waaronder ook hier de aanstelling tot zonen. Maar het gaat altijd over hetzelfde.
Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd te vlijgen, en daarom kan hij ook aangesteld worden als de zoon.
Dat is het einde gewoon van al die discussie daar altijd over. Ik heb er jarenlang al discussie over. Over vroeger al, veel jaren terug altijd al over. Over Christus als de eeuwige zoon van God enzovoort. En dan, ja, ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika was, toen had ik ook gesproken over de opstanding van Christus en dat God hem tot zoon had aangesteld. Er was in een vergadering, open vergadering, er was een Nederlandse broeder, ik zal zijn naam niet noemen, want de naam is hier te bekend, maar die woont al jaren in Zuid-Afrika. En die kwam na afloop naar me toe. Het bleek dat ik een afspraak met hem had om 's middags bij hem te gaan eten of 's avonds of zo. Dat hadden anderen geregeld. Maar 's middags kwam de broeder naar me toe en hij vroeg mij, maar wat denkt u dan over het eeuwige zoonschap van Christus? En toen vroeg ik hem, wat bedoel u, we gaan het over welk schriftgedeelte hebt u het? En ik meende ik echt zo, van waar staat dat? Nou ja, daar kwam dus niks van terecht, want daar staat gewoon nergens. Ja, er staat in de belijdenisgeschriften of iets dergelijks, hè. Weet ik veel, geloofsbelijdenissen of zo. Nee, weet ik ook niet, broeder, maar hè? Want die lees ik nooit. Maar ik hoor er alleen wel eens wat over. Maar staat nergens. En toen we s'avonds zouden we ergens moeten gaan eten, maar dat ging niet door. Heb ik pas veel later begrepen waarom dat er vast zat, hè. Ik geloof niet in het eeuwige zoonschap van Christus en dus, nou ja, de broeder dus niet meer gezien. Maar zo gaat dat dan. Wat een verwarring en wat een trieste zaak ook. Maar het punt is, de Bijbel zegt inderdaad dat de Heer Jezus tot zoon werd gesteld, dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, en het werd gezegd, heden, heden, hè? heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u tot zoon aangesteld. Dat was de dag van zijn opstanding. Wat was hij dan, daarvoor dan? Nou, daarvoor was hij degene die zoon zou zijn. En die dus wel als zoon beschouwd kan worden, maar het officieel nog niet was. En dus, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En op grond daarvan is hij ook tot zoon aangesteld. En dat spreekt nog dan over Jezus, de mens. Want als we praten over wat hij daarvoor dan was, ja, nou niet zoon, dat heet gewoon niet zo. Voor zijn menswording heet hij niet zoon, hij heette wel het woord bijvoorbeeld. Dat is een Bijbelse term in dat verband. In het begin was het woord en het woord was bij God en het was God. En dat woord is Christus inmiddels. Dat kan. Drie zijn er die getuigen. Wat staat er weer? Nee, die drie juist niet. Dan moet ik even kijken, want is dat die verbasterde tekst is dat. Drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Nee, ik zocht naar een andere uitspraak, maar dat klopt niet. En die mag ik niet aanhalen, want die staat er niet. Dus dat moet ik weglaten. Is niet anders. Maar Christus wordt beschouwd, de Heer wordt beschouwd. Jehovah in het Oude Testament wordt beschouwd als de... als het woord Gods, de veruiterlijking van God. Maar als zoon wordt hij niet genoemd. Dat zoon is het nieuwtestamentische aanduiding daarvan. En je zou dus die uitdrukkingen niet door elkaar moeten gooien. Maar waar het maar om gaat is dat de Heer Jezus geboren werd om zoon te kunnen zijn daarna. En zijn leven hier op aarde had voor hemzelf, voor hem persoonlijk, tot doel dat hij zou opgroeien inderdaad tot zoonschap. En dat is ook inderdaad gebeurd. Ja, maar dat mag ik ook niet aanhalen, broeder, dat hij was God in het vlees, want dat staat ook in mijn Bijbel niet. Dat is 1 Timotheus 3 en daar heeft men het woord God abusievelijk ingevuld. Dus dat mag ik ook niet zeggen, hè? Niet dat ik het er niet mee eens ben, maar ik mag het zo niet zeggen. Zo staat het er namelijk. Het zijn van die gevleugelde termen. 1 Timotheus 3, het laatste vers ongeveer. Dat is trouwens een uitspraak niet over Christus, maar over de gemeente. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees. Het woordje God staat er niet tussen. Is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, of geloofd onder de heidenen enzovoort, en is opgenomen in heerlijkheid. Dat is een uitspraak over de verborgenheid der godzaligheid, en uit het verband blijkt wat het is. Het is namelijk het huis Gods, het is namelijk een uitspraak over de gemeente. Dus je dicht in de buurt, want de gemeente is Christus, het lichaam van Christus. Zit er heel dichtbij dus, maar iemand is ooit te ver gegaan en heeft het woordje God erbij tussen gezet. En dat is dus ten onrechte. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus geboren werd en dat het de bedoeling was dat hij zou toenemen in genade, in kennis enzovoorts. Weet je wel, die woorden die er zo staan. Dat hij zou opgroeien enzovoorts en trouw zou zijn aan zijn hemelse vader. Men leest het Johannes Evangelie, hier is duidelijk genoeg. Opdat hij tot zoon zou worden aangesteld. Dat is wat hij claimde. Hij maakt die aanspraak op. En hij heeft het ook inderdaad ontvangen. Of met andere termen, hij maakte aanspraak op de heerlijkheid. En hij heeft die heerlijkheid ontvangen. Dat is Johannes 17, hè? Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, enzovoorts. En inderdaad, maar in de praktijk gaat het om hetzelfde. Heerlijkheid is synoniem dus met dat zoonschap. Maar zoals de Heer zijn loopbaan gelopen heeft, zoals hier in vers 2 staat, zo zouden wij onze loopbaan lopen, want wij zijn geboren, namelijk wedergeboren, kinderen Gods geworden, opdat wij zouden gehoorzaamheid leren uit lijden. Net als de Heer Jezus zelf. Opdat wij met hem tot zoon zouden worden aangesteld en opdat hij dus de eersteling zou zijn, te midden van vele broederen, zoals dat dan in ieder geval in Romeinen 8 heet, maar ongeveer zo heet het ook in Hebreeën 2. Goed. Vers 7 dan. Indien gij de opvoeding verdraagt en er niet voor wegloopt dus. Je kan er ook voor weglopen. Je kan er onder bezwijken. Je kan er ook voor weglopen. Maar indien gij de kastijding, de opvoeding, verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want het hele punt is, neem maar weer een voorbeeld aan de Heer Jezus. De Heer Jezus strekte zich uit naar de vreugde die hem voorgesteld was. Vers 2 strekte zich uit naar die positie aan de rechterhand des troons van God. Naar dat zoonschap dus. En hij zag zichzelf dus als de Zoon Gods. Niet in de zin van dat hij dat was. Hij zou het waarmaken in zijn leven. Hij was goed gemotiveerd. En tegelijkertijd, God zelf beschouwde hem al als zijn zoon. Op voorhand. Want daar werd aangewerkt, zo zou het zijn. En in de toekomst zou dat ook officieel bekrachtigd worden. En daarna zou het zelfs officieel geopenbaard worden. Maar dat moet nog gebeuren. Tot op zekere hoogte althans. Nou, datzelfde geldt voor ons als kinderen Gods. Wij zijn kinderen Gods. Maar neem niet, dat zei Johannes ook, hè, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En je kan nog niet zien wat we zijn zullen. Het is nog niet zichtbaar gemaakt, nog niet geopenbaard staat er dan. Het is nog niet gemanifesteerd wat wij zijn zullen, maar we weten wat wij zijn zullen. Want wij doen maar één ding, wij vergeten hetgeen achter is en wij jagen naar hetgeen voor is. Wij zien onszelf als die door God geroepen zonen. En waar we onszelf zo zien en dus in de praktijk zo leven, dat wil niet zeggen dat we niet struikelen. Maar het wil zeggen dat we de Heer trouw blijven, onder alle omstandigheden. En ook het verwachten niet van onze kracht, maar van zijn kracht. En als je nooit struikelt, heb ik geen belang bij zijn kracht immers. Dus struikelen is ook wel eens nuttig. Ik zeg altijd, je moet het iedereen gunnen dat je af en toe je struikelt. Dat werd zeer helend. Dat werd zeer ten goede. Dat is echt waar. Nou goed. Maar wij zien onszelf dus als kinderen die opgroeien naar het zoonschap. Maar waar wij onszelf zo zien, ziet God ons ook zo en gedraagt zich jegens ons zo. En waar wij ons niet uitstrekken naar dat zoonschap, waarom zou de Heer ook maar één poging doen om ons op te voeden tot dat zoonschap? Wij willen immers niet. Maar daar waar wij wel willen, en inderdaad ons leven in zijn hand stellen. Leven uit zijn genade. En daardoor vervolgd worden. Genade zus. Waar wij dat doen, zal ik maar zeggen. Daar ziet God ons, daar gedraagt God zich jegens ons als zonen. En hij zal ons opvoeden inderdaad tot dat zoonschap. En dat is wat hier staat. Want hoewel dat dan nog niet officieel is, is het wel betrekkelijk realiteit in ons leven. Dat is maar waar het om gaat. Nou goed. Bovendien de grens tussen kindschap en zoonschap, die is natuurlijk niet eens scherp te trekken. Je kunt er alleen in algemene termen over praten en het verschil uiteenzetten. Maar waar de grens exact ligt, is toch niet te zeggen. Voor ons is van veel meer belang dat wat nu tot stand komt, in de toekomst officieel zal worden. In het officiële gedeelte, dat is een nauwkeurige grens. Dat is namelijk het moment waarop de vader de zoon als zodanig aanstelt. En wie eerst geboorterecht heeft, Jacob of Esau, zal er wat oneenigheid over, maar het speelt nog nauwelijks een rol, tot op het moment dat Isaac zijn zegen over een van de twee moet gaan uitspreken. Dan wordt het een probleem. Dan wordt het officieel namelijk, en wordt het ook onveranderlijk. Dus het definitief. En zo is het met ons ook. Voor ons is het van belang dat deze dingen definitief worden bij de verandering van ons lichaam, bij onze toekomende erfenis, of hoe dat maar heten mag. Kortom, wij noemen dat gewoonlijk de opname van de gemeente. Of eventueel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nou goed. Dus indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. En dan tussen haakjes, want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt. Als je een echte zoon bent, word je door de vader opgevoed. Met alle positieve, maar ook negatieve consequenties van dien. En zo zegt Paulus het ook in de parallele brief, weet u wel, Filippenzen. Aan de ene kant de kracht van zijn opstanding kennen. Aan de andere kant gemeenschap hebben aan zijn lijden, zijn doodgelijkvormig wordende. Maar beide dingen tegelijk. En hoewel de uitwendige mens verdorven wordt, wordt nochtans de inwendige vernield van dag tot dag, beide tegelijk. Tot op het moment van de officiële zoonstelling. Waarna volgt vers 8. Maar indien gij zonder kastijding zijt, stel je voor dat er nou niks is wat moeilijk is in je leven. Hè? Dat je nooit te maken hebt met tegenspraak. Dat nooit je geloof op de proef gesteld wordt. Want dat bedoel ik uiteraard. Dat is de meest concrete manier om te zeggen. Als je dat nooit hoeft waar te maken dat je een gelovige bent. En nooit een beslissing hoeft te nemen in verband daarmee. Een praktische beslissing. Op basis van je gehoorzaamheid aan de Heer. Als dat nooit gebeurt, dan zou je ernstig moeten gaan twijfelen aan de toestand van je geestelijk leven. Is het wel met uw geest? Waarschijnlijk wel, maar is het wel met uw ziel? Er staat hier, indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, want zo is het met al die gelovigen gegaan uit hoofdstuk 11, die allen zijn het ongetwijfeld, die hebben wat tegenstand ondervonden, die wat moeilijke beslissingen moeten nemen, waarin ze hun geloof moeten hebben moeten bewijzen. Ja, aan wie zegt u dan, moet ik het anders zeggen, waarin hun geloof tot uitdrukking moest komen? Hè? Ook als ze zichzelf eerlijk in de spiegel wilden zien, al was het maar bewijs aan zichzelf dus. Hè? Wel, zijn ze deze kastijding deelachtig geworden. En als wij die kastijding niet kennen, als dat bij ons niet voorkomt, wel, zegt de apostel, dan zijt gij bastaarden en niet zonen. Nou heb ik eens een bastaard gekend, dat was een heel leuk beestje. Maar laat me zitten. Maar u weet wat bastaarden zijn? Er zijn twee mogelijkheden. De meest bekende is die van een buitenechtelijk kind, buitenechtelijke zoon. Die erft niet namelijk, sowieso niet. Maar de meer klassieke betekenis van bastaard is niet die van een buitenechtelijke zoon, maar die van een zoon uit de slavin. Zeg waar. Dus Ismaël. En dus, want waar staat hij voor, Ismaël?
Slaaf.
Ja, de slaaf, die is een slaaf, maar de zoon van de slavin, van Hagar, Ismaël dus, zal niet erven, gelaten, 4 weer, zal niet erven met de zoon van de vrije. Daar heb je weer die twee zonen, gaan het werk. En hij zegt, nee, maar hij deed het wel. En de andere zei, ja, maar hij deed het niet. Dat is dezelfde vergelijking namelijk tussen 2 en 10 stammen, zal ik maar zeggen. Maar laten we maar gewoon houden op, wat eenvoudiger, de vergelijking tussen Israël en de gemeente. Want daar komt het in de praktijk dan toch uiteindelijk op neer. Maar de bastaard wordt dus ook genoemd in Galaten, dus onder de naam van Ismaël. Maar in beide gevallen gaat het om de zoon van de slavin, degene die voortkomt uit de slavernij. Met de vader is niks verkeerd, maar met de moeder is wat verkeerd. Met het geestelijke, want dat is de vader, is niks verkeerd. Maar met het stoffelijke, met het aardse, het zielijke is wat verkeerd. Heel de gedachte is namelijk gewoon deze, dat er maar twee keuzes zijn. Men is een zoon of een bastaard, ofwel men is een vrije of men is een slaaf. Met de woorden van Galaten. En de vrije leeft onder de genade, namelijk het nieuwe verbond. En de slaaf leeft onder de wet, namelijk het oude verbond. Want daar gaat het daarover. En bij nader inzien, daar gaat de Hebreeënbrief dus ook over. Net zo, over het verschil tussen eerste beginselen der wereld en wet dus, oude verbond aan de ene kant, en het nieuwe verbond aan de andere kant. Nou, als wij dus zonder kastijding zijn, als ons geloof nooit op de proef gesteld wordt, dan is de kans groot dat dat komt omdat wij onder de wet leven. Dan zijn wij kennelijk bastaarden. En nou weet ik dat niet zo goed, want ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat het is om onder de wet te leven. Dus ik moet het ook maar hebben van wat ik waarnem en van horen zeggen. Maar ik heb de stellige indruk dat degenen die onder de wet of onder een wet leven, nauwelijks weten wat geloof is, laat staan dat het beproefd zou worden. Dat is mijn indruk. Ik kan er ook weinig aan uitleggen. Mijn ervaring is bovendien dat degenen die onder de wet leven zich dermate opsluiten, zich afzonderen van de rest van de wereld, de rest van de samenleving en zeker de rest van de gelovigen, de niet-wettische gelovigen, voor zover ze er nog zijn natuurlijk. Zij zonderen zich daar zo ver van af dat zij inderdaad nooit beproefd worden. Zij zonderen zich af in zo'n klein beschermd wereldje. En ze zijn trouw aan de codes, de regels die in hun kleine wereldje gelden. Maar ik heb al eens eerder gezegd dat ik dat geen leven noem in ieder geval, hè. Laat staan dat het eeuwig leven zou zijn in de praktijk. Dat is het namelijk niet. Wat het is, is zwakheid, want anders sluit je niet op. Nee, men verstopt zich. Men schuilt, ja, onder de wet eventueel, maar in ieder geval, men verstopt zich daaronder, omdat men bang is voor de boze buitenwereld, zal ik maar zeggen. En dat geloof ik nooit beproefd. Speelt het nooit een rol. Men maakt slechts deel uit van dit kleine groepje mensen, het eigen wereldje enzovoorts, waar iedereen zich houdt aan dezelfde regels, waarin iedereen zelfs hetzelfde gekleed gaat enzovoorts. Ja, dat is toch zo? En de rest van de wereld wordt beschouwd als niet bestaande. Die ziet men ook niet, die groet men niet, andersom ook niet trouwens. Dat gebeurt vaak zo. Ik weet wel dat ik het extreme neem en dat er nogal wat tussen zit, maar aan het extreme kun je de dingen goed uitleggen, kun je ze goed demonstreren. Nou, hoe dat ook zij, geloof wordt pas beproefd wanneer men eruit leeft. En men wordt door de wereld pas vervolgd wanneer men niet leeft onder de wet, Galaten 6. Waar trouwens staat dat degenen die onder de wet leven, die doen dat om inderdaad, punt 1, is gewoon gelaten tonen aan de mensen en dus, gevolgd van punt 2, niet vervolgd te worden. Want daar is men bang voor. Met andere woorden, als men niet onder de wet leeft, leeft in de vrijheid en leeft uit de genade Gods, dan zal men vervolgd worden. En dat geloof zal ongetwijfeld op de proef gesteld worden, want dat is geloof. De ander is geen geloof, de ander is werken. Zie? Dus als wij die kastijding niet kennen, als we dat nou nooit meemaken van dat wij een moeilijke beslissing moeten nemen, verantwoordelijkheid moeten dragen voor een keuze die we maken enzovoorts. Nou ja. Hoe leven wij dan? Zijn we dan vrij? Verstaan wij de waarheid en heeft de waarheid ons vrijgemaakt? Of leven wij inderdaad onder het oude verbond, onder de wet en dus onder de werken? Dat is de vraag die gesteld wordt. Indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en in ieder geval geen zonen. En dan nog een argument, vers 9. Voorts, verder dus nog een argument. Wij hebben de vader onze vleeses, onze natuurlijke vaders, dus tot kastijders gehad. Nou ja, sommigen denk ik dan altijd, hè. Ja. En wij ontzagen hen, we hadden ontzag voor hen, betekent dat, hè. Wij respecteerden hen, betekent dat. We hielden met hen rekening. Dat een grote invloed op ons, een grote macht in ons leven, daar komt het op neer. Wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? En wij zijn gekomen immers tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen uit vers 23. De vader der geesten, onze geestelijke vader, om het dan maar term maar iets te vereenvoudigen. Als we dan ontzag hadden voor onze natuurlijke vaders, dan zouden we toch veel meer ontzag hebben inderdaad voor onze hemelse vader. Want genen, onze natuurlijke vaders namelijk, vers 10, hebben, waarom daar genen staat, dat vind ik wel aardig trouwens, hè? Genen. Nee, het heeft iets met de genen te maken, maar laat maar zitten. Want genen, onze natuurlijke vaders namelijk, hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun gedacht, gekastijd, zolang ze de kans kregen, vrees ik. Toch? Maar goed. Maar deze kastijdt ons tot nut, namelijk tot ons nut, in elk geval. Aardige uitspraak overigens, tot ons nut. Het is inderdaad hetzelfde woord als wat vertaald is met oorbaar en nuttig in 1 Korinthe 10, is dat, meen ik. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is oorbaar of nuttig. Het is echt hetzelfde woord. En daar wordt uitgelegd wat dat nuttige is. Dat is interessant hoor. Want het enige wat als nuttig beschreven wordt, in ieder geval in het Grieks van het Nieuwe Testament, is de opbouw van de gemeente. Dat wat sticht, dat wat opbouwt. De opbouw van de gemeente. En daar gaat het hier kennelijk ook over. Want de gemeente wordt in de praktijk opgebouwd door de opbouw van de individuele leden van de gemeente uiteraard. Maar hoe dan ook, die kastijding is er tot onze opbouw, tot onze stichting zou je dus ook kunnen zeggen, eventueel. En wat is dat nut, wat is die stichting, wat is het doel? Staat er natuurlijk achter, hè? Namelijk dat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En heiligheid is een aardige keuze, maar er hadden natuurlijk nog een paar woorden kunnen staan, terwijl er dan toch niks verandert. Opdat we zijn heerlijkheid zouden deelachtig worden. Opdat we dat zoonschap zijn, zouden deelachtig worden. Opdat we zijn erfenis zouden deelachtig worden. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar al die dingen zijn er op grond van wat hier dan genoemd wordt. Zijn heiligheid, ik vind het wel aardig trouwens. Want die heiligheid veronderstelt inderdaad aan de ene kant afzondering van de wereld. Van de oude mens, een oude schepping. En aan de andere kant verbondenheid, heling namelijk, heelmaking. Verbondenheid inderdaad met de levende Christus. En daar gaat het hier ook om, natuurlijk. Aan de ene kant zouden wij naderen tot de troon der genade om vanuit die verbondenheid met hem te leven. Aan de andere kant worden wij daardoor afgezonderd van de wereld en gaan wij dus uit buiten de legerplaats uit hoofdstuk 13. Wij worden geheiligd. Het gaat over heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En hoe worden we die heiligheid deelachtig? Nou, onder andere, het is een manier van zeggen, onder andere doordat hij ons kastijdt tot ons nut. Want daardoor zouden wij zijn er heiligheid deelachtig worden. En daardoor zouden wij deel hebben aan zijn erfenis in de toekomst. Goed. En dan vers 11. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. Is niet vreugdevol. Nee, niet alleen de negatieve kanten van. Die van de strafmaatregelen, zal ik maar zeggen, de bestraffing. Maar ik persoonlijk ben ook van mening dat ook de positieve kant van de opvoeding over het algemeen geen lolletje was. Is. Mij persoonlijk ook niet was. Als er één ding was waar ik een hekel aan had, was dan school. Gelooft u misschien niet, maar het is echt waar. Ja? Ja, dat is gewoon zo. Je moest van alles, weet je wel. Je moest van alles. Ik sta liever in de vrijheid en niet alleen om godsdienstige reden. Maar je moest van alles. En ja, je moet ook leren dat je van alles moet natuurlijk. Dus vooruit en maar. Het zou wel nuttig zijn, daar gaat het niet om. Maar een zaak van vreugde heb ik het nooit kunnen vinden. Integendeel. Maar het was noodzakelijk. Geef het meteen toe, het was noodzakelijk. Maar er staat hier ook, hè. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna, maar dat is pas later. Daarna geeft zij van zich, brengt zij voor dus, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Vreedzame vrucht. Want vrede gaat het om, hè. Dat volgt daarna in vers 14, jaag de vrede na. Maar goed, ik kan beter gewoon zeggen wat ik altijd zeg. Vrede is namelijk een van de kenmerken van het nieuwe verbond. En daardoor is het ook gewoon een van de aanduidingen van het nieuwe verbond. Als Paulus zegt, genade zij u en vrede, wat zegt hij dan? Hij zegt, ik wens je toe dat je leeft onder het nieuwe verbond. Want dat heet genade, genadeverbond. En het heet ook vrede, het verbond des vredes. Verbast het soms tot band des vredes? Nee, in Efeze 4. Ja, de band des vredes. Het nieuwe verbond. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En daar gaat het hier toch over? Over het nieuwe verbond. Deze hele brief toch? Vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Want waar we allen leven in, uit genade en onder vergeving van zonde, daar is vrede. En tegenovergesteld is ook duidelijk, waar we allen leven onder de wet, is er altijd strijd onderling. Dat kan niet missen. En altijd beschuldigingen over en weer enzovoorts. Dan ga je dus langzaam aan dood. Dat is dus heel slecht voor je gezondheid, om het maar eens zo te zeggen. Goed. Maar deze opvoeding geeft van zich een vreedzame vrucht en gerechtigheid. Dat betekent ook dat wij dus inderdaad in de praktijk leren dat al die tegenstand voorbij gaat enzovoorts. En dat wij inderdaad in Christus meer dan overwinnaar zijn en uiteindelijk in elk geval ook zullen zijn. En dan bewaren wij inderdaad vrede. Dan hebben wij vrede inderdaad onder alle omstandigheden. Ik begrijp me goed, dit is het ideaal wat ik nu weer zeg, hè? Want ja, het is nooit 100% vrees ik. Maar fundamenteel is dit natuurlijk de Bijbelse waarheid. Waar we hebben geleerd te gehoorzamen, te leven uit geloof. Waar we hebben geleerd ons te onderwerpen aan de Heer. En waar we dus geleerd hebben om in de eerste plaats te zoeken het Koninkrijk Gods. Dan wel de dingen die boven zijn. Daar zullen wij vrede hebben. En zal vrede ook kenmerkend zijn voor ons leven.
Is er ook vrucht in?
Dus vrucht is het resultaat. Ja, het is het resultaat. Nee, maar kijk, de werken des vleeses zijn openbaar, broeder, maar de vrucht des geestes. En de werken des vleeses zijn de werken van de wet. Het is gelaten 5, dus het gaat over de wet, hè. De werken des vleeses zijn openbaar en er komt er een hele rij. En daarna staat er maar de vrucht van de geest, dat zijn geen werken. Dat is gewoon vrucht, dat is leven wat zich ontwikkelt. Er komt vanzelf vrucht. De vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, dat gaat altijd samen trouwens, liefde en blijdschap. En vrede. Vrede, daar heb je hem. Want waar liefde is en waar blijdschap is, de blijdschap van het nieuwe verbond, daar is uiteraard ook vrede. Maar die dingen zijn er alleen onder de genade, onder de praktische heerschappij van de genade Gods. Daar leven wij uit. En vrede is dus het resultaat inderdaad van het nieuwe leven. Staat bovendien een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Want het is wel degelijk het resultaat van de gerechtigheid. En als ik het terugkoppel naar Romeinen weer, dan moet ik zeggen, ja, dit is het resultaat van dat wij onze leden gesteld hebben tot wapenen, instrumenten, gereedschappen der gerechtigheid. Dat we niet meer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. En daarmee gewoon Christus dienen. En de gerechtigheid is deze gerechtigheid dat de wet als zodanig vervuld is, dat we der wet gestorven zijn, opdat wij goden leven zouden. En wij leven inderdaad goden, dat is volstrekt in overeenstemming met de wet en in overeenstemming met het recht. Dat wij die der zonde gestorven zijn, die de zonde dienen en daarmee het ongeloof dienen, zal ik maar zeggen, maar inderdaad Christus dienen, de gerechtigheid dienen.